allen van harte welkom hier in de kerk aan het Begijnhof. En welkom aan hen die via internet of via Radio Bloemendaal met ons verbonden zijn. Deze plek, deze historische gronden, deze oase midden in de stad. Het is altijd weer heel bijzonder om hier binnen te lopen op het Begijnhof en hier in deze kerk te mogen staan. Wij wijden deze dienst aan God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. De genade en de vrede van God is met u allen. Amen. En dan zingen we nu Psalm 150a, geprezen zij God. Ik ben predikant in Londen geweest en heb daar een liefde aan overgehouden voor Engelse hymns. Zoals de prachtige hymn die we net gezongen hebben. En slotlied is ook een Engelse melodie. Ik wil vandaag stilstaan bij een gelijkenis van Jezus. En een verhaal waar ik straks dieper op in wil gaan uit het televisieprogramma Over Leven. Maar dat is gebaseerd op de volgende gelijkenis van Jezus uit Lucas 12. Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hem: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht en daarom vroeg hij zich af: wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen: je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: dwaas, Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Tot zover deze gelijkenis van Jezus. De gelijkenissen die Jezus vertelt, dat zijn korte, beeldende verhalen over het gewone leven. En als luisteraar kun je er gemakkelijk door laten meenemen. Maar altijd is er een moment in het verhaal waarop je voelt, hé, hier klopt er iets niet. En dat niet kloppende, dat is het inspirerende ervan. En dat is ook zo met onze gelijkenis van vandaag. Er is een man die Jezus aanklampt, zijn vader is overleden en nu doet zijn broer moeilijk over de erfenis. Meester zegt tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Je zou zeggen, de man staat in zijn recht. Wat de broer doet, dat is niet in orde. Maar Jezus neemt het niet op voor de man. Hij reageert eigenlijk nogal bot op zijn klacht over zijn broer. Hij zegt, wie heeft mij als rechter of als bemiddelaar over jullie aangesteld? Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Hoezo hebzucht? Daar kun je die man toch niet van beschuldigen, eerder zijn broer. Toch spreekt Jezus hem aan en hij vertelt hem een gelijkenis. Dat moet oneerlijk aanvoelen voor hem, dat hij nu in de spiegel moet kijken terwijl zijn broer toch in de fout zit. En hierin zit hem dan ook het niet kloppende van de gelijkenis en dus het inspirerende ervan. Jezus vertelt het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, alles zat mee. Hij was alleen niet dankbaar voor zijn geluk. Het maakte hem juist bezorgd. Zijn oogst was zo groot dat hij hem niet kwijt kon in zijn schuren. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet kwijtraak wat ik nu ineens allemaal heb? Bezit kan je een gevoel van zekerheid geven. Er kan je niks gebeuren zolang je schuren, om zo te zeggen, vol zijn. En hij besluit deze man om eerst zijn bezit veilig te stellen. Maar dat loopt, zoals we weten, wel eens anders dan gepland. God zei tegen de man, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Nu moet je niet denken dat Jezus iets tegen bezit zou hebben of dat hij niet wil dat wij van het leven genieten. Integendeel. Er wordt vaak van Jezus verteld dat hij deelneemt aan feestmaaltijden en een goed glas wijn dan ook niet afslaat. Nee, een grote oogst hebben, daar is wat Jezus betreft niks mis mee. De vraag is alleen wat zo'n grote oogst met je doet. Hoe je er innerlijk door kan veranderen. Wat opvallend is aan de man in de gelijkenis, dat is dat hij, zodra hij ziet hoe rijk hij is geworden, alleen nog maar denkt in ik-taal. Als hij bij zichzelf afgaat wat hij zal doen met zijn oogst, dan gebruikt hij 6 keer het woord ik en 4 keer het woord mijn in 2 korte zinnen. En dat had ook anders gekund. Hij had ook bij zichzelf kunnen denken, wat ben ik dankbaar voor deze oogst, dat alles groeide en bloeide. En laat ik als teken van mijn dankbaarheid delen van mijn overvloed. Dit verhaal deed mij denk aan een recente aflevering van de interviewserie Over Leven. Misschien hebt u er ook naar gekeken, Omroep Human. En daarin praat de filosoof Koen Verbraak met een aantal mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt. En in deze aflevering spreekt hij met Jan van Omme. Dat is een leraar en een schrijver. En deze Jan die had iets ingrijpends meegemaakt. Dat gebeurde tijdens een vakantie in Indonesië. Zijn vrouw en hij maakten een trip met een boot naar een afgelegen eiland. Het was een lange tocht. In de tweede nacht trok de wind aan, het begon te stormen. En op een gegeven moment werden zij, de toeristen, gewekt. Ze moesten een zwemvest aandoen, naar het dek komen. En toen zagen zij dat het schip al water aan het maken was. Eerst liepen onze voeten onder, zei Jan. En toen kwam het water tot onze knieën. En toen tot onze heupen. En tenslotte lagen we allemaal in het water. Jan en zijn vrouw die klampten zich vast aan het roeibootje dat bij het schip hoorde. Dat deden ze samen met de andere toeristen en later ook de Indonesische bemanning. Er konden 5 mensen in het roeibootje. De rest hield zich vast aan de rand van de boot. En ze spraken met elkaar af om de zoveel tijd te wisselen. Change werd er dan geroepen. 2 volle dagen, 2 volle nachten hielden zij dit vol. En het was fijn om met anderen te zijn, zei Jan, in die eindeloze zee. We konden elkaar steunen. Maar het was natuurlijk ook gevaarlijk, want met minder mensen had je meer kans om te overleven in dat ene bootje. Toen de Indonesische bemanning aankwam zwemmen en wij al in het bootje zaten, dachten wij toeristen bij onszelf, zullen wij ons bootje, het enige dat we nog hebben, eigenlijk wel met hen delen? En toen het hun beurt was om in het bootje te zitten, waren wij stiekem bang dat zij er vandoor zouden gaan zonder ons. Er ontstond iets van een wij en een zij. Konden wij elkaar wel vertrouwen en moesten wij zelf eigenlijk wel betrouwbaar zijn? Uiteindelijk werden ze allemaal na 2 dagen, 2 nachten gered. Ze hebben het allemaal overleefd. Maar terugkijkend, zei Jan in dat gesprek met Koen Verbraak, als ik mijn eigen hachje had gered ten koste van dat van anderen, wat ik niet voor onmogelijk had gehouden, want in zo'n situatie vervaagt het verschil tussen goed en kwaad, dan was ik niet echt gered. Dan had ik nog wel geleefd, maar ik had er niet meer van kunnen genieten. Want leven is niet hebben. Leven is zijn. Zijn met elkaar. Zijn met het wonder van het leven om je heen. En dan, en dat vond ik het bijzondere, dan wordt het gesprek tussen Koen Verbraak en Jan van Omme spiritueel. Een spiritualiteit die noodzakelijk is om ons vertrouwen te voeden. Want hij zei, ik voelde me zo nietig die 2 dagen, die 2 nachten op zee. Ik was piepklein. En tegelijk was ik ongelooflijk groot. Ik was 1 met de sterrenluchten, het duister van de nacht, de opkomende zon, het licht op het water. Mijn angst verdween. Dat klinkt bijna als een mystieke ervaring, zei Koen Verbraak. Ja, knikte hij, dat was het ook. Leven, echt leven, dat vind je soms pas als je niks meer hebt en je tegelijk alles voelt. Zoals Jan van Omme, 1 met alles, 1 met Gods wonderbare schepping. Zo'n ervaring die kan in alle omstandigheden de zekerheid geven, ik ben onderdeel van een groter geheel. En dat draagt mij, hoe dan ook. En daarom, zegt Jezus in gelijkenis, daarom hoef ik niet bang te zijn om materie te verliezen, materie die mij houvast zou geven. En daarom kan ik mezelf geven aan dat grotere geheel. En dan zal ik leven. Ja, echt leven. Amen.
Thank you.
Ik wil u voorgaan in gebed en van harte welkom om aan het einde het Onze Vader met mij mee te bidden. Laten wij bidden. God, wees met ons deze dag. Ga met ons mee de middag in, de avond in. Ga met ons mee de komende dagen. Gevoed door uw woord en zegen. God, zegen ons, zegen de zieken onder ons, zegen hen die in rouw zijn, zegen hen die medische uitslagen afwachten, die in onzekerheid leven. God, zegen allen die deze dienst mogelijk maken, muzici, technici, bestuurders. God, zegen ons land, alle die een regering aan het vormen zijn, alle die ons regeren. Laat hen, laat ons bewust zijn dat wij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Dat wij niet leven voor onszelf, onze eigen rijkdom, maar dat wij weten van delen en van zijn. Zijn met anderen, zijn met de natuur, zijn met alles. Bidden wij dan nu gezamenlijk het Onze Vader. Onze Vader. Dan wordt er nu onder u gecollecteerd voor de Alledagkerk. En daarna zingen we het slotlied, prachtige Engelse hymn wederom. Ga met God en Hij zal met je zijn. De eeuwige zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De eeuwige zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De eeuwige zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De eeuwige zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. De eeuwige omgeven u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen en de eeuwige zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en alle dagen van uw leven. Amen.